Voor de luisteraars thuis willen we te lezen schriftgedeelte en te zingen op psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte, Efeze 5, vers 22 tot 33. Efeze 5, vers 22 tot 33. Te zingen op psalmen, psalm 19, vers 4 en vers 5. Psalm 50, vers 7 en vers 9. Psalm 119, vers 5. Psalm 102, vers 16. We behandelen zondag 41, vraag en antwoord 108. We noemen nogmaals de schriftlezing Efeze 5, vers 22 tot 33. We zingen psalmen, psalm 19, vers 4 en vers 5. Psalm 50, vers 7 en vers 9. Psalm 119, vers 5. Psalm 102, vers 16. Van de Heidelberger Catechismus, zondag 41, vraag en antwoord 108. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkaar zingen, gemeente, van psalm 19 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Des Heeren wet nochtans en des Heeren vrees is rein. Thank you. Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament. In verband met de behandeling van zondag 41, Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf een lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn de leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente, zodan gij lieden elk in het bijzonder uniegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen.
Gemeente, dit gedeelte lazen wij in verband met de behandeling van zondag 41, waar we deze middag, en als de Heer het ons geeft, volgende week zondagmiddag bij stil hopen te staan. Zondag 41, we lezen vanmiddag beide vragen en antwoorden 108 en 109. We perken ons vanmiddag tot 108. Zondag 41, vraag en antwoord 108. Wat leert ons het zevende gebod dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten? Vraag en antwoord 109. Verbiedt God in het gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord is: terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, dat willen we zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 50, vers 7 en vers 9. Psalm 50, vers 7. Zijt geen dief, gij loopt met hem en stilt. Gij zijt het die met overspelers deelt in het vuil vermaak van hun ontuchtigheen. Uw mond is vol van ongebonden reen, dat wil zeggen redenen. Uw snede tong is afgericht op liegen en steeds gewend aan wijzen en bedriegen. Vers 9, versta dit toch, vergeet eens van Gods wet, omdat ik niet verscheur en niemand red. Wie dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer en elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst vertrouwen. Ik zal Gods heil hem eeuwig doen aanschouwen. Psalm 50, vers 7 en vers 9.
Thank you.
Gemeente, we willen dan vanmiddag stilstaan met name bij vraag en antwoord 108 van zondag 41. De vraag luidt: wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. En het gaat dan, daar wil ik dan de streep onder zetten, dat wij allen kuis en ingetogen leven moeten. We willen vanmiddag stilstaan bij het huwelijk als heilige inzetting van God en ook bij haar bedoeling. Gemeente, het is een wonder dat de Heere God na de zondeval in het paradijs het huwelijk ons nog heeft gelaten. Adam klaagde bij de Heere immers over zijn vrouw. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Eva zou het zijn geweest, de oorzaak van alle kwaad. Die hem als haar man had bedrogen, althans had verleid. Om te eten van die verboden vrucht van de boze. We weten dat Eva zelf wees naar de slang. Het was natuurlijk ook een drogreden van Adam. Hij was zelf verantwoordelijk voor zijn daad. Het was een slag in het aangezicht van de Heer om, als het ware, de Heer nog te verwijten. De vrouw die de Heer hem gegeven had. Maar waarom had de Heer hem zijn vrouw dan gegeven? We kunnen dat lezen in Gods woord in Genesis 2. De Heer zag Adam, zijn schepsel. En de Heer sprak aangaande Adam: het is niet goed dat de mens alleen zij. De Heer gaf hem Eva tot een hulp tegenover hem. En gemeente, dat geldt ook nog na de zondeval in het paradijs. De Heer Jezus heeft later ook die woorden zelf aangehaald in het onderwijs dat hij de schade ook gaf. Dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aankleven en zullen tot één vlees zijn. De inzetting van het huwelijk heeft de Heere God na de zondeval in het paradijs gelaten. En dat betekent ook dat het huwelijk ook de gewone weg is die de Heere vraagt te gaan van een mens op aarde. Waarom heeft de Heere het huwelijk gegeven en natuurlijk ook gelaten na de zondeval in het paradijs? Als wij het huwelijksformulier kennen, dan weten we dat daar drie grondpijlers genoemd worden. Waarom de Heer dat heeft gegeven? In de eerste plaats omdat de mens niet alleen zou zijn, een hulp zou hebben. Dat de mens, de man en de vrouw elkaar zou bijstaan in de tijdelijke dingen, maar ook in de eeuwige dingen. Te beginnen bij tijdelijke, maar ook is het huwelijk gegeven met het oog op de eeuwigheid. Het huwelijk bestaat maar alleen in de tijd, maar de Heer geeft het huwelijk wel met het oog op de eeuwigheid. We zullen er straks ook meer van horen. We hebben het ook gelezen in het gedeelte uit Efeze 5, dat het aardshuwelijk een afspiegeling is, althans behoort te zijn, van het hemelshuwelijk. De tweede grondpijler dat de Heer het huwelijk heeft gegeven is: zo er kinderen geboren worden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar zo er kinderen geboren zouden worden. Ze godzalig zouden mogen worden opgevoed. De Heer heeft het huwelijk nog gegeven dat er nog kinderen geboren zouden worden. Om daaruit zijn koninkrijk te bouwen. Dat er nog kinderen godzalig opgevoed zouden worden. Zolang de zon en de maan mogen schijnen, zal dat zijn, zal de naam van de Heer van geslacht tot geslacht mogen klinken. En er zal eens het laatste kind geboren worden op aarde en het zal ook eens de laatste wederom geboren worden. En dan zal het einde zijn, dan zal de Heer terugkomen. Dat is met name ook een tweede grondpijler van het huwelijk, niet bedoeld voor onszelf, voor ons eigen genot, maar ook opdat daar nog met het oog op het koninkrijk der hemelen kinderen geboren zouden worden. We denken ook aan wat we lezen, Malachi 2, dat de Heer aan iedere man één vrouw geeft, voorbestemd heeft. Althans, degene die trouwen. Want hij zocht een zaad Gods. Een grondpijler van het huwelijk. In derde plaats, om onreinheid te vermijden. Opdat er heilig zou worden geleefd. Geeft de Heer aan ieder mens, man zijn vrouw en iedere vrouw haar man. Opdat heilig voor Gods aangezicht zal worden geleefd. Dat niet de onreinheid zal worden bedreven. En dat gaat zo ver dat als in Israël een jongen en een meisje gevonden werden bij elkaar. Gemeenschap met elkaar hadden, dan moesten ze trouwen. Dan waren ze al door de daad van hun leven, als het ware werden ze door de Here gehouden als man en vrouw. En we weten ook hoe het in Israël was. Als daar overspel werd bedreven, men werd op het overspel betrapt, dan moest men gedood worden, met stenen gedood. Om hoererij en onreinheid te voorkomen. Gemeente, als het gaat om het huwelijk, in zondag 41, dan lezen we van een kuis en ingetogen leven, hetzij in de huwelijke staat of daarbuiten. Als we de ouderling van dienst sprak het in de consistorie, dat het een teer onderwerp is en niet een gemakkelijk onderwerp. Het lijkt in onze dagen er wel op dat men nergens liever over spreekt dan over deze zaken. Nergens liever over schrijft, ook in onze gezindheid, dan over deze zaken. Het een na het andere boekje verschijnt en openlijk wordt over dingen gesproken. Nu mogen we zeggen, het huwelijk is een zegen, is een inzetting van de Heer. Het eerste wonder heeft de Heer Jezus verricht, niet voor niets, op een bruiloft te Kana. In Hebreeën 13 lezen we wat de apostel getuigt, dat het huwelijk eerlijk is, onder al in het bed onbevlekt. Maar als we spreken over deze dingen, kan het niet anders zijn dan ook tegen de achtergrond van Genesis 3. Waar de Heer spreekt tegen Eva, ik zal zeer vermenigvuldig uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, tot uw man zal uw begeerte zijn, hij zal over heerschappij hebben. En kunnen we niet anders over, dan over natuurlijk spreken dan in het licht van 1 Korinthe 7. Maar om der hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, iegelijke vrouw haar eigen man hebben. Gemeente, als dat waar is, en dat getuigt de Heer, als dat op ons van toepassing is, als het dan over u en jou en mij gaat, dan voelt u wel aan, dat past ingetogenheid, dan past voorzichtigheid, ook in het spreken met uw kinderen over deze dingen. En ook als het gaat om de kansel over deze dingen. Ik moet denken ook aan een oude dienaar des woords die al ruim 20 jaar geleden overleden is. Hij zei, als het op de kansel altijd maar gaat over huwelijk en om dat woord dan maar te gebruiken, seksualiteit, hij zegt, dan is er wel wat mis. Dan is dat een veeg teken. Ingetogenheid als het gaat over deze zaken. En gemeente, wil ik ook twee dingen ook benoemen, ook voordat we verder over het huwelijk spreken. Dat zijn twee tere onderwerpen, ook het ongetrouwd zijn en de kinderloosheid. Mogelijk zit er ook vanmiddag onder de luisteraars die de begeerte hebben gevoeld in hun leven om tot een huwelijk te komen. Misschien wel de gebeden hebben opgezonden een man of een vrouw van de Here te mogen ontvangen. En dat de Here uw gebed, jouw gebed niet heeft verhoord. En die daar misschien wel denken, is mijn leven dan een mislukt leven? We moeten altijd bedenken dat de Heer inderdaad spreekt over de gewone weg van het huwelijk en over de zegen van het huwelijk. Over het niet alleen zijn, de zegen van het niet alleen zijn. Dat de Heer ook in zijn woord spreekt over het drievoudig snoer wat niet haast wordt verbroken. We denken ook aan het onderwijs in de schrift waar het ook gaat. Als de een valt, de ander kan helpen. Zo wordt er in het Gods woord op een positieve wijze over het huwelijk gesproken. En daar kan alleenstaande die dingen moeten missen. Maar vergis u niet. Hoe kan er ook binnen het huwelijk geleden worden? Hoe kan iemand die de Heere vreest, met een man of vrouw die de Heere niet vreest, zich ontzagwekkend eenzaam weten? Hoe wat moet het zijn geweest voor een Abigaal met de goddeloze Nabal getrouwd te zijn? En wat kan het ook zijn als er sprake is van een goed huwelijk en van een christelijk huwelijk? Zelfs als man en vrouw de Heere mogen vrezen, hoe kan ook dan, zonder dat we het weten, achter de voordeur, wat kunnen er een verborgen kruisen zijn, een noden, een zorgen, waar niet openlijk over gesproken hoeft te worden, maar die er wel zijn. En laat ook niet vergeten, waar vaak weinig aandacht voor is, de zegen van het ongetrouwd zijn. Paulus zegt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken, want de zegen van de ongetrouwde is dat hij zich bekommeren zal, hoe hij de Heere zal, hoe zij de Heere zal mogen behagen. Het ongehuwd zijn betekent ook meer tijd voor de dienst des Heeren, voor de dingen van de eeuwigheid. En er kan ook sprake zijn van een roeping tot het ongetrouwd zijn. Als de Heer ons de gave der onthouding heeft gegeven. Als de Heer misschien al op jonge leeftijd ons roept. Ons roept om hem te dienen. Ook dat kan. Maar ik wijs ook wel op een gevaar in onze dagen. Dat mensen ongetrouwd blijven uit een bepaalde gemakzucht. Ook dat kan. Dat we ons liever niet binden. Liever geen verantwoordelijkheid dragen. Ons liever vrij weten. En ook liever maar geen kinderen hebben. Want ach, dan kunnen we ons eigen leven helemaal inrichten. Zo welvarend mogelijk, zo luxe mogelijk. Dan is er niet sprake van de gave van onthouding. Niet sprake van een roeping. Ook niet sprake van dat ons verlangen wel is geweest om getrouwd te zijn, maar die in ons leven anders geleid heeft. Maar dan is er sprake van een keuze. Een keuze waarbij men op zichzelf gericht is. En u voelt wel aan. Zo iemand zal vallen, of mogelijk zal zo iemand vallen in grote zonde. Het gevaar is er dan van vele wisselende contacten, korte contacten, zoals in de wereld ook gebeurt. Het grote gevaar is dat men in het huwelijk komt van een ander, tussen een ander in komt te staan. En dan zegt de apostel, het is beter te trouwen dan te branden. Want de overspelige zal omkomen in het eeuwige vuur. Er zijn weinig zonden die de Heer zo hoog aanrekent dan de zonde ook tegen dit gebod. Dat over het ongetrouwd zijn. Ook iets over het kinderloos zijn. Het is zeker waar. Onlangs was er nog in deze kerk een trouwdienst over Psalm 127. En daar ging het ook over de zegen van het getrouwd zijn en ook het zegen van het ontvangen mogen van de kinderen. En er wordt ook gesproken dat de kinderen een erfdeel des Heren zijn. Zo wordt er in het woord over gesproken. Een zegen van de Heren. Wat mag er een uitzien zijn bij vader en bij moeder, bij man of vrouw, om de kinderzegen te ontvangen, om een kinderstem in huis te mogen horen. Wat kan het een vreugde geven, een blijdschap, een inhoud geven ook aan het leven, ook aan de roeping op aarde. Kinderen te mogen opvoeden, zeker waar. Wat kan het ook als men ouder wordt, een zegen zijn, als men kinderen heeft mogen ontvangen, als men zelf zwakker wordt. Als kinderen mogen zorgen, voor ons mogen opnemen. Dat gaat het ook over in Psalm 127 in een rechtszaak. Dat er een kind mag zijn die je voor vader of moeder ook in de rechtszaak spreekt. Maar ik wijs ook op de andere kant. En nu kan het ook zo zijn in ons leven dat we hebben gebeden. Als Abraham, als Sara. En uiteindelijk in het leven van Abraham en Sara werd het gebed verhoord. Als Zacharias en Elisabeth gebeden. En ze dachten dat hun gebed niet meer verhoord zou worden. Het werd verhoord. Als een Hanna gebeden. Die zich schaamde, de mindere voelde. En haar gebed werd verhoord. Maar als nou ons gebed niet wordt verhoord. Want ook dat kan. En dan denk ik zo aan wat we ook lezen in het woord. Want de Heere spreekt altijd met twee woorden. Wij spreken zo vaak met één woord. Ook als het gaat over de Bijbel, waar de Heer spreekt altijd met twee woorden. Ik denk bijvoorbeeld aan Jesaja 54. Waar de Heer zegt in zijn woord, zien vrolijk gij onvruchtbare. Die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich. Die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. Zij nog alles de ongetrouwde. Die de Heere ook een nabij leven wil geven. En die de Heere ook wil gebruiken tot zegen voor anderen. Ook tot zegen voor de zielen van anderen. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouw. Dat ziet ook op hen die anderen mogen onderwijzen in de dienst des Heeren. Vaak zijn dat ook die zelf ook de kinderzegen moeten missen. Maar dan gebruikt kunnen worden vader of een moeder in Israël voor een ander. Ik denk ook wat we lezen, en dat is iets heel anders in Lucas 23. Als de Heer Jezus wordt weggeleid. En als hij dan over de Via Dolorosa gaat naar Golgotha. Dan ontmoet hij daar de wenende vrouwen die hem bewenen. Die hem beklaagden. En dan zegt de Heer Jezus tegen die dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij. Weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren. En de buiken die niet gebaard hebben. En de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Dat ziet ook op de verwoesting van Jeruzalem die dagen zullen aanbreken. In de vlucht. Ik denk ook dat het ziet op onze tijd. Aan de ene kant mogen we zeggen, elk kind in deze tijd geboren, dat predikt ons nog dat het koninkrijk der hemelen nog moet worden uitgebreid. Dat zolang de zon en maan opgaan, de Heer zijn naam nog laat verkondigen van slag tot geslacht. Maar we leven ook in een tijd waarin we zeggen, wat zullen de kinderen die nu geboren worden mee moeten maken? Wat zal de afval groot zijn? Ook in kerkelijke gemeenten, wat zal de tijd vreselijk ook zijn? Het gaat naar het einde toe. En de Heer zegt, als ze dit doen aan het groene hout, wat zal er gebeuren aan het dorre hout? Altijd, hoe ons leven ook is, er zitten twee kanten aan. En o, dat we hierin aan de Heere verbonden mogen zijn. Op hem mogen zien, onze roeping in het leven ook zouden mogen verstaan. Eerste aandachtspunt als het gaat over de instelling van het huwelijk. Dan gemeente over het doel van het huwelijk. En daar betrek ik toch ook weer vraag en antwoord 108 bij. Om kuis en ingetogen te leven. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Maar ook in de heilige huwelijke staat. En we hebben die woorden ook gelezen uit Efeze 5. Dat beeld wat apostel Paulus mocht gebruiken over de man en de vrouw. Maar waar hij dan ook zo moet getuigen dat dat nou een beeld is, het huwelijk tussen man en vrouw. Een afbeelding tussen het goddelijk huwelijk, tussen Christus en zijn bruidskerk. Hij is de hemelse bruidegom. En zijn kerk, zijn kinderen, de gelovigen, die hij koopt met zijn bloed, die hij trekt, die hij bereidt om ze voor te stellen aan zijn vader, die hij toebereidt, die hij bekleedt. Dat is zijn bruid. Zijn bruid door de vader voor hem bestemd, aan hem gegeven van eeuwigheid af. Die hij koopt met zijn bloed, met zijn dierbaar bloed als de bruidschat. Die hij verlost uit de hand van de boze. Die zich een eigendom maakt, die hij trouwt. En die hij wil brengen in het hemelse huis des vaders met de vele woningen. O gemeente, wat is nou het beeld van Christus als de hemelse bruidegom, omdat hij zijn leven geeft. Dat hij zijn leven schenkt. Dat hij de dood voor zijn vrouw ingaat. Dat hij zijn bloed stort. Om haar te beschermen, om haar te bewaren, om haar te heiligen, om haar te zaligen, om haar te verlossen, om haar te versieren, om haar te vertroetelen, te bekleden en haar eens zonder vlek en rimpel aan zijn vader voor te stellen. Als het goed is, is het aartshuwelijk daarvan een afspiegeling. Denk ook maar aan de meisjes van Vriezenveen. Als je verkeer hebt met een jongen, dan moet je er eigenlijk zeker van zijn als er wat gebeurt, dat jouw jongen, jouw aanstaande man, bereid is om het gevaar voor jou te trotseren. Als een Vriezenveense jongen met een Vriezenveens meisje, of daarbuiten, dat maakt niet uit, verkering heeft, wanneer kun je nou alleen maar een goede man zijn voor je aanstaande vrouw, als er nou brand uitbreekt en je vrouw en kinderen zijn in huis? Ga je dan zelf het huis niet in? Als nou een auto te water zou raken, en daar zou nou je vrouw, je kinderen in zijn, zou je dan, als zou het je eigen leven kosten, haar en de kinderen er niet uithalen? Overigens ziet dat ook op de vrouw, voor uw kinderen, als uw kind in gevaar is. Het zou uw eigen leven kosten. Een moeder hen is wel eens gevonden, verbrand, die haar kuikens beschermd had. Dan is het in ons leven zo, dat we de voetstappen mogen drukken van die bruidegom, die hemelse bruidegom, en nu met het oog op de eeuwigheid. Want als dat geldt voor de tijd, maar nu moet het zo zijn met het oog op de eeuwigheid, dat een man dat ene verlangen zal kennen. Anders bent u geen goede man. Ene verlangen zal mogen kennen dat uw vrouw en uw kinderen zalig zullen worden. En u kunt ze niet zalig maken. U kunt u zelf niet zalig maken. O, maar dat u weet, daar moet over gesproken worden. Daar moet om gesmeekt worden. Och, dat gij de hemel scheurt, Heere, dat geneden kwaad. Verstaat u het? En dat is ook de roeping van een vrouw, aangaande uiteindelijk ook haar man. Hoe zal ze gelukkig kunnen zijn, hoe zal ze verblijd kunnen zijn als ze niet weet dat haar man het eigendom des Heer is. Uw kinderen. O, uw kinderen die van de Heer te ontvangen. O, dat het uw hart verblijdt als ze een goed rapport hebben. Als ze mogen slagen, een goede baan mogen krijgen. Later een mooi huis mogen bewonen. Kleinkinderen geboren worden, ja zeker. Maar hoe zult u een ouder kunnen zijn met de gedachte dat één van uw kinderen verloren zou gaan? Dat zou u uit de slaap moeten houden. Zou u moeten roepen doen tot de Heer. Moeten spreken vanuit het woord. Noodzaak te vertellen over Adam en over Christus. En gemeente, u voelt wel aan, dat is nou eigenlijk ook de taak van een predikant en van een ambtsdrager naar de gemeente toe. He, om een bruidswerver, zo werd dat vroeger wel genoemd, om een bruidswerver van Christus te zijn. Eén verlangen. O, dat nou die hemelse bruidegom zijn bruid zal trouwen. Dat die bruid bij die hemelse bruidegom zal komen. En nu kunnen we van onze kant daar niets aan doen. We kunnen alleen maar daar een afdoen. En nochtans roept de Heer en nochtans geeft de Heer een taak. Om te spreken, om te preken, om te onderwijzen. Om te bidden, om te smeken. O, welke taak hebben we dan. En gevoelt u ook hoe een schuld er dan is. Een ambtelijke schuld altijd te kort. Hoe een schuld er is in het huwelijk. U als man tegenover uw vrouw. En als uw kinderen van de Heer ontvangen tegenover uw kinderen. U als vrouw tegenover uw man. En ook tegenover uw kinderen. Om ze te bezitten als niet bezittende. Om ook te weten dat het huwelijk door de Heer gegeven is voor de tijd. En het is waar. Na het sterven, dan is de band verbroken. Hoewel, iedere weduwnaar zal het ervaren, de liefde sterker dan de dood. En toch geldt het, als man en vrouw mogen sterven, het is een sterven in de Heer voor beiden. Zal er weer een zien zijn voor de troon van God, maar dan niet meer als man en vrouw. Ze zullen zijn, zegt de Heer Jezus, als de engelen in de hemel. O, dat u mag weten, mijn man heb ik van de Heer ontvangen om hem aan de Heer terug te geven. Mijn vrouw van de Heer ontvangen om haar aan de Heer terug te geven. Mijn kinderen, o leenpanden, zei men vroeger wel. Om ze aan de Heer terug te geven, bij de Heer te brengen. De gemeente aan uw zorgen toevertrouwt, niet om uw naam op te poetsen. Niet om wat te zijn onder de mens, maar dat u verstaat om u vrij te maken. Om ze aan de Heer, bij de Heer te brengen. Aan de troon der genade te brengen. Ach, wat is er dan een taak? Wat is er dan een roeping? Wat is dan het onderwijs nodig? Wat zijn dan de gebeden ook nodig? Omdat zo dat zal worden verstaan. Als de Heer Jezus Christus voor zijn kerk de dood inging. Zo lief had hij haar. Van eeuwigheid afgegeven door zijn vader. En zijn liefde was sterker dan de dood. Hij droeg haar de dood heen om haar van de dood te bevrijden. Uit de dood te redden. Hij droeg haar door de toornige gloed van God heen. Om haar te beschermen, te beveiligen, het eeuwige leven te schenken. Hij droeg haar door de helse smarten heen. Om haar te bewaren voor het helse gevaar. En de eeuwige dood. O, hij gaf het leven. Om haar het leven te schenken. Hij stond op uit de doden. Om haar te versieren. Om haar de liefde te schenken. En zonder vlek en rimpel voor te stellen aan zijn vader. O gemeente, verstaan wij wat het is om heilig te leven in de huwelijke staat of daarbuiten. Dan is ons leven een roeping met het oog op de eeuwigheid. Het zij in het huwelijk, het zij daarbuiten om in het huwelijk de Heer te dienen. Of buiten het huwelijk de Heer te mogen dienen. En gemeente, mag het dan ook zijn dat zo nodig is om nou een goede man te zijn, een goede vrouw en ook een goede ambtsdrager. Is dat mogelijk, een goede man te zijn, een goede vrouw, een goede ambtsdrager? Dat is alleen mogelijk als wij, en dat moet dan niet alleen lippentaal zijn, maar dat moet nou de taal van het hart zijn. Als we moeten inleven steeds opnieuw, dat we dat niet zijn. Dat we dat ook niet kunnen zijn. Alleen wanneer zelf in ons leven we van een ander zijn geworden. Alleen kunt u een goede man zijn, een vrouw, een ambtsdrager. Als u mag weten, door de Heere te zijn opgeraapt. Ezechiël 16 moet ik dan aan denken. In het veld gevonden. Ieder ging eraan voorbij. Ongewassen, de navelstreng niet afgebonden, liggend in het bloed, in het vuil. Maar dat de Heer voorbij ging en zei, ik zag u aan in uw bloed en ik zeide leef. Ik zeide leef. Alleen dan, o als u zelf, die hemelse bruidegom, als uw man mag kennen. Dan kunt u man zijn, dan kunt u vrouw zijn, de ambtsdrager. Maar dan zijn we de vrouw van Christus. Door hem getrouwd. Het ja-woord uit zijn mond gehoord. Het ja-woord hem moeten geven. Een verbond met hem te mogen kennen. Zijn eigendom te worden. Door hem gekocht te zijn. Door zijn dierbaar bloed. Zijn naam te mogen dragen. Hem toe te behoren. Onder hem te mogen staan. Hem te mogen gehoorzamen. Door hem getroost en bewaard. En beschermd te worden. Door hem om onderhouden te worden. En door hem gevoed te worden. En door hem, o hemel, als heilig en onberispelijk te worden voorgesteld. Voor het aangezicht van zijn vader. O gemeente, mag dat voor u gelden? Is dat in leven waar geworden? Gevoelen hoe onmogelijk dat is. Want o, wat is de bruid, haar schoonheid. Dat is dat ze niet kan begrijpen. Dat de bruidegom enige schoonheid in haar vond. Ze is het aanzien niet waard. Ziet er niet uit door eigen schuld. Wat is die bruid? Ze moet zeggen dat ze hoererend karakter heeft. Alleen maar van de Heer afgehoreerd. Andere mannen verkopen ze boven hem. Wat is die bruid? O, ze is trouweloos. Ze kan niet eens getrouw zijn. Ach, zijn er in de kerk die dat moeten zeggen thuis. Die dat van zichzelf moeten beleiden dat de Heer de ogen ervoor heeft geopend. Dat de Heer door woord en geest daar kwam te ontdekken. Door de Heer, door de Heilige Geest liet zien wie u bent. U trouweloos hart, uw onreinheid. O, geen schoonheid. Van onder tot boven onrein. Ja, als het ware tot een bedelstaf veroordeeld. Met een boos hart en met schuld beladen. Ach, wie trouwt er? Nou, een vrouw die schuld heeft. Die een oneindige schuld heeft. We zouden zeggen, dat wordt de ondergang voor die bruidegom. Maar o, hoe is die bruidegom, zo lief heeft hij die bruid. Hoe is hij daar voor haar de dood ingegaan. Hoe heeft hij al de vernedering voor haar willen dragen. Om haar uit het leven op te richten. Maar hij weet hoe het zal worden. Hij zal er alles schenken. O, mij dan is het een wonder. En mag u daar nou van weten, Heere. Er is geen reden in mezelf te vinden waar u me zou aanzien. Zie me niet aan dat ik zwartachtig ben. Maar o, zoudt u mij willen trouwen. Zoudt u mij willen reinigen. Zoudt u mij willen vernieuwen naar uw beeld. En zoudt u mij willen onderhouden en sterken. Mag dat uw gebeden zijn, is dat uw verlangen geworden. Gemeente, dan kan een mens niet zomaar zeggen, dat is een automatisme. Dan kan een mens niet zomaar zeggen, dat is nou in één moment klaar. Dat is een leven tot het laatste snik voor nodig van bekering. Een leven ook van strijd tegen uzelf. Strijd om in te gaan. Maar u mag ook niet zomaar zeggen, nou zo'n vanzelfsprekendheid, dat kan toch niet voor mij. Want o, hoe gewillig is die hemelse bruidegom. Om nou een schepsel door zijn vader geschapen te redden van het eeuwig verderf. Misschien dat er wel eens zijn ouders die hun zoon waarschuwen dat je, wat je toch ziet in dat meisje. Zeggen wij in onze tijd natuurlijk, ja, of tenminste beneden op aarde, zeggen we dan, de liefde maakt blind. Die jongen ziet niet wat die ouders zien. Maar ziet u wel eens een wonder geworden, wat de Heer ziet in een mensenkind. Hij ziet er niets in. En dan moet u ook niet denken, dat nou Gods kinderen verheven zijn boven de anderen, dat de Heer er meer in kan zien dan bij een ander. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. De Heer ziet vanuit de hemel over het ganse menselijk geslacht of er nou één is die hem kan behagen. Eén is die hem dient. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. De Heer vindt niets in u, maar de Heer neemt redenen uit uzelf, uit zichzelf. En daarom is het nou mogelijk dat nou die bruid, zijn bruiden, die bruid... zijn bruid kan worden. En die bruidegom zal mogen kennen. De Heer neemt redenen uit zichzelf. En hij wil nou die bruid die het niet kan geloven dat het voor haar kan. Dat hij nou verzekeren door zijn woord en door zijn geest van zijn liefde. Wil hij te geloven geven dat hij haar lief heeft. Wil je te geloven geven dat alles wat het haar aan ontbreekt, dat hij het zal geven. En alles wat aan haar niet gevonden wordt, wat er moet zijn, dat hij dat zal bewerken. En dat het eens zal zijn, als hij ze zal voorstellen aan zijn vader, in de hemelse heerlijkheid. Dat ze dan mag zijn, o, dat beeld van hem, vernieuwd naar zijn beeld. En dat ze nou mocht zeggen, alles aan hem is gans begeerlijk. Gemeente, mag u daarvan weten. Mag u gepreekt worden. Wat de meest hulpeloze, de meest, we zouden zeggen, verachtelijke. Die moet zeggen, voor mij kan het niet. Te veel zonde, te grote schuld, te ontrouw hart. Heere, zie me niet aan dat ik zwakachtig ben. Maar dat het al mag zijn, Heere, wilt u het nogthans doen. Uw naam ter ere. O, we wil de Heere doen. Reden nemend, uit zichzelf wilt gij mijn behouden zijn. Wilt gij mij redden, wilt gij mij zaligen. Maar dat zal zijn. Keer zij dus ook waar. Als u als een ongetrouwde moet sterven. Voor deze bruidegom zal staan. Al zijn ernstige waarschuwingen. Al zijn liefdevolle roepingen. Heb veracht. Hij zal moeten zeggen, ik heb u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen naar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Wat zal het zijn? Dan met uw eigen kloffie, zonder de bruidsjapon door hem geweven, het bruidloftskleed door hem verworven, door zijn lijden, door zijn sterven. Waar ze zijn klederen daarom gespeeld hebben, waar hij tot schande is gemaakt, och als u dat moet missen. Dat zijn doet hem haar weg in de eeuwige pijn. Er zal niemand zijn om u te helpen. Niemand om u te troosten, om u te beschermen, om u te bewaren. Dan zult u werkelijk eeuwig alleen zijn. In de pijn, in het helse vuur. Ach, het is waar, de Heer heeft maar één woord nodig. Om uw hart te veroveren. Maar één woord nodig om u en jou in waarheid te ontdekken. Aan uw schuld, aan uw zonde, dat u niet verder kunt leven. Aan uw verdorven hart. Aan uw verloren bestaan. O, dat u het moet wanhopend aan uzelf moet uitroepen. Verloren. En de bede opklimt vanuit het stof tot hem. O, God, wees mij de zondaar genadig. Ach, mag u het al weten. Die bruid van Christus te zijn. Er is wel eens een dominee geweest die heeft gezegd. Eigenlijk moet je dat weten voordat je gaat trouwen. Ik denk dat hij geen ongelijk heeft. Als we de roeping van het huwelijk verstaan. Als we de Heere niet kennen. Dan kun je eigenlijk in het huwelijk alleen maar de ander ongelukkig maken. Als we de Heere mogen kennen. Mogen toebehoren. Als we van hem zijn geworden. En die voorbeelden zijn er. Dat mensen wel eens tegen me hebben verteld op oudere leeftijd. Ik trouwde mijn vrouw, denk aan een man die al lang niet meer leeft en zijn vrouw ook niet. Ik trouwde mijn vrouw en ik wist toen ik met haar trouwde dat ik op de tweede plaats stond. Ik wist dat ze meer was van de Heer dan van mij. Maar hij heeft er niets aan ontbroken, heeft hem aan niets ontbroken. En ik weet dat is waar. Ook een kind van de Heer binnen het huwelijk kan zichzelf bedoelen, want hij is of zij is... Nog steeds dat vlees. Nog steeds een tweemens. Nog steeds die oude adem. Die de kop opsteekt. Daarom is ook bekering steeds opnieuw nodig. Maar wat een zegen. Als je mag weten, mijn jongen, mijn meisje. Als je mag weten, kinderen. Mijn vader, mijn moeder. Heb ik van de Heer gehad. En als je het moet voelen, steeds opnieuw moet voelen, ze houden van mij. Maar ze houden het allermeest van de Heer. Ik heb er geen recht op, want de Heer heeft alle rechten. Wat mag er dan, en dat is hoog wat ik zeg, het is waar. Maar zou de Heer dat niet willen geven? Zou de Heer dat niet willen schenken? Zou de Heer dat niet willen geven? O, dan moet u het... Nog beleiden. Elke dag opnieuw. God vrees de man te zijn voor uw vrouw. Dat u er niets van terecht brengt. God vrees de vrouw voor uw man. Vader of moeder. Amstdragen voor de gemeente. Dat u er niets van terecht brengt. Maar juist dat maakt ook. Dat u trouw kunt zijn. In uw huwelijk. trouw kunt zijn. In onze dagen, we leven een tijd dat 40% van de huwelijken breekt. En ik weet dat er ook zijn die onschuldig gescheiden zijn, velen ook daarvan. Dat is waar. Maar o, als we zien, ook in onze dagen, dat steeds meer mensen zeggen, het gaat niet. We hebben het geprobeerd. We hebben er alles voor gedaan. We hebben hulp gezocht, noemt u maar op. Maar het was een vergissing, zou het waar zijn. Zou het echt waar zijn. Als een mens krijgt in te leven wat de Heer u heeft moeten vergeven en nog steeds moet vergeven. Dat is maar een klein. Wat u dan de ander moet vergeven, dat is maar een klein deel. Als u ziet wie u bent voor de Heer en dat de Heer met u van doen wil hebben. Zou u dan kunnen zeggen, mag ik het zo eens zeggen, als de Heer het met u wil uithouden. Doe het heilig. Zou dan in hem geborgen en gevonden niet kunnen uithouden bij de ander. En ik weet, daar zijn voorbeelden die verschrikkelijk zijn. Geweld, noemt u maar op. Het zijn hele erge dingen soms. Die ook maken dat mensen ook daardoor van elkaar niet in hetzelfde huis kunnen wonen. En dan nog geldt, de band van het huwelijk is een onbreekbare band die blijft bestaan totdat een van beiden de laatste adem uitblaast. Een onbreekbare band, omdat het huwelijk een afspiegeling is van het goddelijke huwelijk. En elke echtbreuk is voor de ogen van de mens een streep door de heiligheid van het hemels huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. Daarom is het huwelijk zo heilig, zo onbreekbaar. Een vrouw is door de wet verbonden zo lange tijd de man leeft. Ook als mensen scheiden, voor de Heere blijft die band bestaan. Ogen mee herkennen wij het. Zondag 41 en het zevende gebod. Alleen daar. Bij gratie. Van de liefde van Christus. Tot zijn zwarte bruid. Is voortbestaan. Is blijven voortbestaan. Na de zondeval. Omdat de Heere binnen het huwelijk en daarbuiten. Zondaren wil toebrengen. Tot de gemeente die zalig wordt. Ach, als we deze woorden horen. Wie zal dan als ambtsdrager, wie zal dan als vader, als moeder, wie zal dan als man of vrouw kunnen zeggen, ik heb het zevende gebod onderhouden. Dan is de bekering nodig. Voor ons allen. Dan is er die bede nodig, Heere, bekeer. O, dan mogen we geen rust kennen, voordat we in hem gevonden worden. Die hemelse bruidegom. En wat mag het zijn, we zullen er volgende week meer van horen. Dat zijn kerk, die hij lief heeft gehad, door de dood heen tot het leven, die gedragen heeft door de dood heen tot het leven. Als hij ze mag brengen, in de hemelse heerlijkheid, voor het aangezicht van zijn vader, zonder vlek en zonder rimpel. O, dan is die bruid van Christus, dat is nou het kind wat de vader uit de hand van zijn zoon mag terug ontvangen. Waarom? Ik denk aan de preek van vanmorgen. Om hem eeuwig lof te zingen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En om hun geloften te betalen, dag bij dag. Gemeente, leven wij heilig in de huwelijke staat of daarbuiten. Dat de Heere ons het antwoord maar mogen geven. Amen. Willen we dan zingen, gemeente, van Psalm 119, vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van spoor in uw geboom vervat niet dwalen, Heere. Laat mij niet hulpeloos varen. 119, het vijfde vers. Ten slotte, gemeente, willen nog zingen van 102 vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn, met hun zaad, uw naam, ter ere leven. Psalm 102 vers 16. uitgang wordt er nog gecollecteerd voor de genoemde doeleinden, gemeente. U wordt nog herinnerd, nogmaals, aan de donderdagavond, dan de meditatie voor de kerkradio en internet om 19:30 donderdagavond. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.